Thank you. Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook iedereen die vanmiddag bij ons te gast is, van harte welkom. En iedereen die nu of later meeluistert, welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent. Vanmiddag leidt dominee Schuurman uit Capelle aan de IJssel de dienst. De organist is Nico Blom. Er zijn in deze dienst twee collectors. De eerste collector is de diaconiecollecte en die is bestemd voor het noodfonds. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze twee collectors worden gehouden na de preek, na het zingen, na de preek. Zo is het. Benoeming nieuwe organist. De afgelopen dagen heeft u al in diverse media kunnen lezen dat de opvolger van Gerben Budding is gevonden. En wel in de persoon van Arjan Versluis uit Hardingsveld, Giessendam. Het college van kerkrentmeesters is blij en dankbaar dat zijn voordracht na een zorgvuldige procedure en grote eenstemmigheid van diverse colleges en commissies heeft geleid tot deze benoeming. Per 1 maart zal hij in dienst treden van de protestantse gemeente Gorkum. Het is ons voornemen hem in de bediening te stellen, in een kerkdienst medio april. We feliciteren Arjan van harte en wensen hem als nieuwe organist heel veel muzikale vreugde en verbondenheid toe met de protestantse gemeente Gorkum en met onze wijkgemeente. Dan de diensten voor Devolente zondag 3 februari. Om 9:30 in de grote kerk, dominee Hoornaar uit Ermelo. En om 16:45 in de Johanneskerk, dominee Blenk uit Den Haag. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 100, vers 3. Ga tot zijn poorten in met lof. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Weten wij zingen Psalm 99 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 99, het eerste en het tweede vers. De geloofsbelijdenis zingen we Psalm 93 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 93, de versen 1 en 4. In verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente? Groot en heerlijke God, danken u voor deze dag. U brengt ons samen voor de tweede keer als gemeente in uw huis. En we prijzen u om wie u bent. En we hebben het gezongen dat u regeert en dat u ook de God bent die helpt in nood. En wat geeft dat een geweldige rust dat u boven alles staat. We hebben dat zelfs twee keer gezongen. In twee verschillende psalmen. En we danken u dat dat waar is en geef dat we daaruit leven, hoe aangevochten dat ook kan zijn. U weet, Heere, wat er in ons leven speelt. U weet dat van ieder. Wij weten dat vaak niet eens van elkaar. Maar alle dingen zijn u bekend. En laten wij dan op de hoogte van uw heil worden gebracht. En dat we het van harte belijden en uitzingen dat u koning bent. En dat het u nooit uit de hand loopt en dat u ook helpt in nood. Heere, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Geef dat uw woorden tot ons komen op zo'n manier dat ze ons raken. En wij bidden u ook om de opening van ons hart, zodat uw woorden ook binnenkomen. Wij hebben dat zelf niet in de hand. We belijden u dat. En dat heeft ook alles te maken met onze zonde, met onze breuk met u. Dat wij ten diepste niet eens bij machten zijn om ons eigen hart te openen. Zo zijn we geworden dat we de sleutel van ons eigen hart kwijt zijn. O God, we danken u dat u sleutels hebt die wij missen. En dat heeft alles te maken met de overwinning van uw Zoon die de macht van de dood heeft overwonnen. En die de sleutels heeft van ieders leven. U hebt zelf de sleutel van de dood. Getrouwe Heere, geef ons samen een gezegende dienst. Geef dat we met overgave kunnen luisteren en dat we niet worden afgeleid, dat onze aandacht erbij is. Wilt u ons boeien? Niet alleen doordat we luisteren en erbij kunnen blijven, maar wilt u ons bovenal boeien aan uw Zoon, de Heere Jezus? Om zojuist vrij te zijn, geef dat we dat verstaan. Geboeid, gebonden leven, gebonden aan u, dat is bevrijd leven. Leer ons dat, Heere. En laat de boodschap van deze middag, van deze dag ook meegaan de komende week in, opdat we er dagelijks uit leven. En dat het voedsel is om de week in te kunnen, de week ook aan te kunnen. Zegen ons allen, jongeren, ouderen, allen die in de kracht van hun leven zijn, die midden in de maatschappij staan en veel verantwoordelijkheid dragen. Wat hebben we het nodig dat we zondags iets opvangen van u, juist in een wereld waarin u zo afwezig lijkt en in de beleving van velen telt u niet mee. En misschien dat we in een volstrekt geseculariseerde omgeving leven, werken. Maar Heere, laat de zondag ons dan brengen bij u. Opdat u voor ons een levende realiteit bent. Sterker nog, dat we u kennen in Christus. Nog sterker, dat we ons in u geborgen weten. Wat er ook gebeurt. Gedragen in uw genade. O, geef die levende geloofsverbondenheid met u, Heere. Wat kunnen we daarna snakken om zo ook houvast, zekerheid te hebben. Heere, werk. We hebben het gezongen, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. En dan ook die geweldige regel, al wat u ooit beloofd hebt. En wat hebt u veel beloofd? Het zal bestaan. En wie dat gelooft, Heere, die heeft het toch ook. Amen. Gemeente, wij lezen 1 Korinthe 13, daar wil ik vanmiddag over preken. 1 Korinthe 13. Tekst is het 12e vers. Het thema van de preek is nu nog een raadsel, straks niet meer. De eerste lezing 1 Korinthe 13. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast, ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Tweede lezing, 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes, derde hoofdstuk. Daar lezen we de beginwoorden van 1 Johannes 3, de eerste drie versen. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. De tekst lezen we samen nog een keer, 1 Korinthe 13. En daarvan het 12e vers. Thema van de preek, nu nog een raadsel, straks niet meer. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Gekend zijn door God. Daarvan zingen we in Psalm 139 en daarvan het eerste en het tweede vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 139, het eerste en tweede vers. Nu nog een raadsel, straks niet meer. Gemeente Paulus heeft het over een raadsel. Wat bedoelt de apostel? Jullie jongens en meisjes komen ook wel eens met een raadsel en dan is het een spel. En soms het ene raadsel naar het andere. En vaak zijn het nog grappige raadsels ook. Er zijn er een heleboel van. Nou, van Paulus is het geen spel. Hij geeft een belangrijke boodschap door namens de Here. Met een raadsel kan ook iets anders bedoeld zijn. Iets wat we niet begrijpen. Zomaar een paar voorbeelden. Je bent bijvoorbeeld je portemonnee kwijt met al je pasjes erin. Je hebt overal gezocht, maar je kunt hem nergens vinden. Het is een raadsel waar die gebleven is. Of er is ergens brand ontstaan, maar de oorzaak hebben ze niet kunnen vinden. Het blijft een raadsel hoe het heeft kunnen gebeuren. Zo'n raadsel komt in de buurt van wat Paulus bedoelt. De apostel heeft het over een levensraadsel. En die zijn er nogal wat. Wie van ons kent ze niet? Dingen die zo anders gaan dan je had verwacht. Pijnlijke dingen waarvan je de zin niet kunt inzien. Gebeurtenissen die veel vragen oproepen. Waarom moet het nu zo gaan? En hoe zit het dan met de leiding en de macht van God? Onbegrijpelijk. En dat kan in je eigen leven het geval zijn, misschien wel dat ene waar je nu aan denkt. Of binnen de familie, of in het grote geheel van de wereld. En ja, dan valt al gauw het woord raadsel. Het is me een raadsel waarom. De gemeente, dat had Paulus ook. De apostel heeft geen gemakkelijk leven gehad. Hij is verguisd, meer dan eens gearresteerd, gevangen gezet. Op allerlei manieren gemarteld. En ook voor hem waren veel dingen ondoorzichtig. En er kwam nog bij. Hij liep er tegenaan dat het leven met God zo onvolmaakt is. Het geloof kan zo zwak zijn. In ieder geval niet perfect. Terwijl ook de zonde zo'n macht blijft. En eigenlijk kennen we God nog maar zo weinig. We kunnen hem immers niet zien. Wat weten we eigenlijk van hem? Maar diezelfde Paulus was er ook van overtuigd dat het eenmaal anders zal worden. Als Gods grote toekomst aanbreekt, als hij zijn nieuwe wereld komen laat, dan zullen er geen raadsels meer zijn in tegenstelling tot nu. En in de tekst zet Paulus nu en straks tegenover elkaar. En dat komt in het thema terug. Nu nog een raadsel, straks niet meer. 1 Korinthe 13, bekend hoofdstuk uit de Bijbel, heeft iets van een lied. Een lied waarin gezongen wordt over de liefde. Nou zijn er ontzaglijk veel liefdesliederen. Als je even googelt, vind je een eindeloze rij liederen, songs over de liefde. Hoeveel artiesten hebben zich al niet aan dit thema gewaagd? Maar de ene liefde is de andere niet. Paulus bezingt de liefde die van God afkomstig is. Een heel unieke liefde waarvan Paulus zegt dat hij zichzelf niet zoekt, maar de ander. Liefde die in de eerste plaats geeft en niet eist. Is dat niet de kern? En dat is inderdaad liefde met God als bron. Het is geen wonder dat er in trouwdiensten nogal eens uit 1 Korinthe 13 wordt gepreekt. Er zijn misschien wel mensen vanmiddag in de kerk van wie de trouwtekst uit dit hoofdstuk gekozen was. En wat is het heilzaam als deze liefde onze relaties, zeker de huwelijken, doortrekt. Maar het gaat in 1 Korinthe 13 niet specifiek over het huwelijk. Paulus heeft hier heel de levenswandel van de gemeente op het oog. In het leven van een christen is liefde een eerste vereiste. We vinden dat ook in de samenvatting van Gods geboden. God liefhebben met heel je hart, dat is het eerste gebod. En als de liefde ontbreekt, de liefde tot God en ook tot elkaar, tweede gebod aan het eerste gelijk. Als de liefde ontbreekt, dan stelt je geloof niks voor. En dat geldt ook van je christen zijn. Zonder liefde is het niks. En wij zeggen dan drie keer niks. Het is wel goed gemeend om even op het brede verband van 1 Korinthe 13 te letten. Paulus schrijft in de hoofdstukken 12 en 14, dat zijn dus de hoofdstukken rondom 1 Korinthe 13. In de hoofdstukken 12 en 14 schrijft Paulus over de gaven van de Heilige Geest, de charismata, dat woord kent u wel. De Heere geeft binnen zijn gemeente bepaalde gaven, gaven die bedoeld zijn voor de opbouw van zijn kerk. Geen gaven die ons gegeven worden om daar zelf iets mee te worden. Als je met een charisma op de loop gaat, dan heb je het niet begrepen. Charisma, genadegaven. Het is genade, dat blijft het. Die gaven kunnen per gelovige verschillen. Sommigen ontvangen de gaven, en nu noem ik een paar gaven die ook in 1 Korinthe 13 genoemd worden. De gaven van de talen, de tongentaal. Dan prijs je God met bepaalde klanken. Anderen hebben de gaven van de profetie. Dan mag je het woord van God met veel gezag doorgeven, omdat je de tijd waarin we leven doorziet. Dus een woord precies gericht op de situatie van nu. En weer anderen hebben de gave van de kennis. Je krijgt extra inzicht in de manier waarop God werkt. Je verstaat zijn bedoeling. Geef het nou maar even heel kort weer. En dat zijn de drie gaven die Paulus ook in 1 Korinthe 13 noemt. Maar hij laat wel scherp uitkomen dat de liefde het allerbelangrijkste is. Want stel nou, gemeente, dat je een van die gaven gekregen hebt en je mist de liefde, dan heeft zo'n gave geen enkele zin. Dat zegt Paulus hier. De liefde is doorslaggevend. En omgekeerd, al zou je geen enkel charisma hebben. Nou is dat nog maar de vraag. Maar stel dat. Maar je weet wel van liefde, dan ben je toch een christen naar Gods bedoeling, want je leven draagt vrucht. Vrucht van de geest, want dat is liefde immers, Galaten 5. En bovendien, wat die bijzondere gaven betreft, die zijn toch ook weer beperkt. Ze gaan een keer voorbij, zegt Paulus. Ze worden teniet gedaan. Heel opvallend in dit hoofdstuk is dat de apostel het een paar keer heeft over ten dele. Vier keer, ten dele. Heel het leven met God en ook ons kennen van de Heer, het is nu allemaal nog ten dele, zo beperkt. Het volmaakte, dat moet nog komen. En net voor de tekst, in vers 11, gebruikt Paulus een beeld. Wat hij bedoelt, vergelijkt hij met het verschil tussen een kind en een volwassene. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Als je 4 bent, ik denk dat de kinderen van 4 de kerk uit zijn. Net. Nou ja, 5, 6, wat? Jongste leeftijd vanmiddag. Ook ben jij 8? 7? Nou. Maar dan praat je niet als iemand van 35 of 40, toch? Dat zou toch raar zijn? Als jij net zo zou praten als je vader en je moeder. Of als een kind van 2 of 3 net zulke zinnen maakt als iemand van 60. Kan natuurlijk niet. En een kind denkt ook als een kind. En dan kan een kind een opmerking maken en dan zeggen wij, ja, typisch een kind. En we lachen een keertje. Vaak ongecompliceerd, maar als je volwassen wordt, dan behoort, althans, ik zeg erbij in normale omstandigheden, in normale situatie, dan behoort dat kinderlijke tot het verleden. Er is verschil tussen kind en volwassen zijn. Verschil qua denkniveau, spreekvaardigheid, bevattingsvermogen. En wat bedoelt Paulus nou? Zolang Gods nieuwe toekomst nog niet is aangebroken, lijken wij op een kind in deze bedeling. Ons begrip van God is nog zo beperkt. En de knapste theoloog kan dikke boeken schrijven over de Bijbel en het christelijk geloof. Boeken vol wijze en diepzinnige gedachten. Zelfs zo dat je elke zin bijna 2 of 3 keer moet lezen voordat je het begrijpt. Zo diepzinnig. Maar in het licht van Gods grootheid is het eigenlijk niet meer dan kinderpraat. Een beetje gebrabbel over God. Want de Heere is te uniek om ten volle door ons begrepen te worden. Daar zijn we nu als mens nog te klein en te zondig voor. Daar komen wij verstand voor tekort. En alles wat wij van God weten en zeggen is slechts ten dele. Aldus Paulus. Ja, aldus Paulus. Dat zegt de apostel, nota bene. Iemand die voor ons beseft toch veel geestelijk inzicht gekregen had en toch was het nog maar iets. Is wat er? God ten volle begrijpen en kennen, dat is ons niet gegeven, althans nu nog niet. Dat komt straks, in de heerlijkheid. En hoe het nu is, dat vergelijkt Paulus in de tekst, dat is nog weer een ander beeld met het kijken door middel van een spiegel. Wat je in een spiegel ziet, zie je uiteraard in spiegelbeeld. Dus precies omgekeerd. Dat is bij letters heel duidelijk te zien. Moet je jongens en meisjes maar eens een bladzij uit een boek voor een spiegel houden, dan moet je heel erg je best doen om er iets van te maken. Ik heb het thuis gedaan met deze bladzij uit de Bijbel, 1 Korinthe 13. Ik ben echt even voor de spiegel gaan staan. Bijbel voor mij. En dan een spiegelbeeld. Nou, dat valt nog niet mee. Het is dat je weet wat er staat. Een spiegel geeft een vertekend beeld. Dat heb je soms ook als je iemand via een spiegel ziet. Dat is toch net anders. De scheiding in zijn haar zit aan de andere kant. En zo. Iets indirects. En wat bedoelt Paulus nou met dit beeld? Dat we nu nog geen helder, geen zuiver beeld hebben. Niet van God en ook niet van zijn plan. Veel is nu nog een raadsel. Het eerste deel van het thema. En er komt wat die spiegel betreft nog iets bij. In de tijd van Paulus hadden ze nog geen spiegel zoals wij die kennen. Wij hebben hele heldere spiegels van glas. Maar toen waren spiegels nog van koper. Als u dat op internet opzoekt, Google, afbeeldingen, dan kun je van die spiegels vinden. Metaal, koper dat wel weer kaatst, maar lang niet zo duidelijk als glas. Bovendien waren koperen spiegels gevoelig voor corrosie. Op de lange duur werd het materiaal aangetast, waardoor er allemaal vlekken ontstonden. En vergelijk het maar met een beslagen spiegel op de badkamer. Nou, als je daarin kijkt, zie je niet zoveel, alleen wat vage contouren. Vaag. Nou, dat wordt vooral bedoeld in de tekst, dat nu veel dingen voor ons nog zo vaag zijn en daarom ook zo raadselachtig. Gemeente, daar lopen we toch allemaal tegenaan. U niet? Ik wel. En jij toch ook? Om ons heen kijken in de wereld, het leed van vluchtelingen. Van kinderen die worden uitgebuit en misbruikt, ook seksueel. Dat is toch afschuwelijk? Dat mensen hun lusten niet kunnen bedwingen. En dat kinderen daar het slachtoffer van worden. Het lijden van vervolgde christenen. Vorige week weer een nieuwe lijst, ranglijst van Open Doors. En die 50 landen waren makkelijk te vinden. Het zijn er nog meer. De nood in ziekenhuizen, in zorg- en verpleeginstellingen. De situatie van verslaafden. Afgelopen week ben ik met een veldwerker van ontmoeting een halve nacht mee Rotterdam in geweest. Wat je dan tegenkomt. enorme honger in tal van landen. Zo zijn er heel wat raadsels die je kunnen aanvliegen. En helemaal als je daar zelf mee te maken hebt. En dat kan op allerlei manieren het geval zijn. Ieder moet dat voor zichzelf maar invullen. Die teleurstelling. Omdat je relatie uitging. Die moeite, die zorg, dat verdriet. Dat onrecht op je werk. Je kunt het niet verwerken. Je begrijpt het niet en je begrijpt God niet. Nou roepen de tekstwoorden herkenning op. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. En dan ook dat andere wat Paulus noemt in de tekst. Nu ken ik ten dele, mijn inzicht is beperkt. De apostel spreekt dat eerlijk uit en daar kunnen we van leren. Blijkbaar hoort het bij deze bedeling dat niet alles helder voor ons is. Er zijn en blijven dingen, situaties die voor ons onbegrijpelijk zijn. We krijgen nu niet op alle vragen antwoord. Geloven betekent niet dat je op alles een antwoord hebt. Oh ja, soms kan er iets oplichten van Gods bedoeling, vaak achteraf. Waardoor we dingen beter kunnen plaatsen, maar dan zijn het niet meer dan vage contouren, zoals bij een beslagen spiegel. Want nu kennen we ten dele. En dat geldt ook als het om het verstaan van de Bijbel gaat. Kijk, het evangelie is glashelder als het om ons behoud gaat. We worden alleen gered door het kruis, door het lijden en sterven, dat is door het offer van de Heer Jezus, door een levend geloof in Hem. Een andere weg is er niet. Ik ben de weg. Dat is helder. Maar er staan in de schrift ook dingen waar we niet goed uitkomen en die daarom ook verschillend worden verstaan met alle verwarring van dien. Dat behoort ook bij deze bedeling. Ons kennen is ten dele. Bijvoorbeeld als het om de toekomstverwachting gaat. Hoe zal God nou precies zijn belofte aan Israël vervullen? En hoe moeten we ons de nieuwe hemel en de nieuwe aarde voorstellen? De Bijbel vertelt er wel iets over, maar dan wel in beeldtaal. Hoe het precies zal zijn? Nu ken ik ten dele, zegt Paulus. Het heeft iets fragmentarisch. Voor het hoog tijd, gemeente, dat we naar het tweede deel van het thema gaan. Nu nog een raadsel, straks niet meer. In de tekst, kijkt u maar, in de tekst lezen we twee keer maar dan. Dat slaat op de voleinding bij Christus' wederkomst. We hebben in vers 10 gelezen dat dan het volmaakte gekomen zal zijn. En dan moet u weten dat in het Griekse woord volmaakt het woordje doel ligt opgesloten. Dat is prachtig, hè? Ik vind dat ook altijd heel mooi in het laatste woord van het Matthäus-evangelie. Ik ben met u tot aan de volleinding van de wereld. Er zit ook iets van dat doel in. Dus niet alleen het einde van de wereld, de voleinding. Het volmaakte. Gods doel zal worden bereikt. God heeft een doel. Het grote einddoel wanneer alles tot zijn bestemming komt. Die toekomst, die zit eraan te komen. We zijn op weg naar de grote dag waarop onze Heer Jezus terugkeert vanuit de hemel. Wie weet hoe spoedig dit zal gebeuren. Misschien wel in 2019. Zouden we het willen? Vrijdag voor de jaarwisseling had ik een weeksluiting in een zorgcentrum. Er was ook een jongen met wat wij dan zeggen een beperking. En we wensen elkaar een goede jaarwisseling toe en hij zei tegen me, met een lach, stralend, 2019, ik hoop dat de Heer Jezus terugkomt. Sta je dan, hè? Zouden we daar blij mee zijn? U, jij, ik. Dan zien we er wel eens naar uit dat Jezus komt. Bereiden we ons daarop voor door Hem met liefde te dienen. Het maakt immers wel verschil of we bereid zijn of niet. Jezus heeft dat laten zien in verschillende gelijkenissen. Van de 10 meisjes, die van de talenten. Nou, bij Paulus merken we dat hij sterk naar de voleinding verlangt. Waarom? Omdat er een einde komt aan dat vage spiegelbeeld. Aan al dat raadselachtige in het leven en ook aan dat beperkte kennen van ons. We horen in de tekst hoe het straks, hoe het dan zal zijn. Het eerste maar dan in de tekst. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. En hiermee bedoelt Paulus dat we rechtstreeks zullen zien en niet meer via een spiegel. En zouden we dan niet vooral aan het zien van God zelf moeten denken? Zoals we lazen in 1 Johannes 3. We zullen hem zien. En het is net alsof Johannes dat uitjuicht. We zullen hem zien. Zoals hij is. Van aangezicht tot aangezicht. Zoals wij elkaar vanmiddag van aangezicht tot aangezicht zien. Kan nu nog niet, gemeente, daar is God te heilig voor en wij te onheilig. Zoals wij nu zijn, zouden we het niet overleven als wij God rechtstreeks zouden zien. Daarvoor is ons leven te veel aangetast door de zonde. Om de Heere van aangezicht tot aangezicht te kunnen zien, hebben we een nieuw bestaan, een verheerlijk lichaam nodig. En daarom lazen we bij Johannes dat we straks aan hem gelijk zullen zijn. Hoe dat zal zijn? Weet u het? Ik niet. Daar kunnen we ons nou geen voorstelling van maken. Het zal in ieder geval volmaakt zijn. Ons leven zal voor de volle 100% aan Gods bedoeling beantwoorden. Daar komt een mens pas echt tot zijn bestemming. Reken maar dat we God zullen eren en loven. Denkt u ook niet? In het laatste Bijbelboek vangen we al de eerste tonen op van het lied dat in de heerlijkheid wordt gezongen. En ook ter ere van Christus die ons gekocht heeft met zijn bloed. Ik denk ook aan Psalm 17 in de oude berijming. Een blij vooruitzicht. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. En dan ook verzadigd met uw goddelijk beeld. Geen enkel raadsel meer. Geen dingen die ondoorzichtig zijn. Geen vragen, geen strijd. Geen leed, geen lijden, geen zonde, geen ongeloof. Omdat de hele werkelijkheid vol is van Gods heerlijkheid. Paulus zegt even verderop in de Korinthebrief 1, hoofdstuk 15. Hij alles en in allen. Ja, dat is het. Hij alles en in allen. En dan behoort ook tot het verleden dat ik slechts ten dele ken. Het tweede maar dan in de tekst. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En dan moet u weten dat uit de grondtaal blijkt dat Paulus een heel intens kennen bedoelt. Door en door kennen, dus geen oppervlakkig kennen. En zoals wij dat wel eens aan elkaar vragen. Ken je die? Nou ja, ja, ik weet wie het is. Ja, maar ken je? Nee, nou ja, kennen. Door en door kennen. En weet u wat ik zo mooi vind? En dan lees je heel gauw overheen, maar het is opvallend dat Paulus in de tweede helft van de tekst de ik-vorm gebruikt. Dus niet langer wij zullen zien van aangezicht tot aangezicht, maar nu het zo heel persoonlijk wordt, is het ook een persoonlijke belijdenis van de apostel. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Ik. Dat is een getuigenis. Gekend. Door wie? Het kan niet anders of dat slaat op God. Ik ben door hem gekend. En is dat, gemeente, niet het diepste geheim van geloven? Waarom ben ik een christen? Komt dat bij mijzelf vandaan? Ach, vergeet het maar. Het geheim ligt in God, omdat hij mij kent. Dat is het geheim. En kennen gaat in de Bijbel altijd samen met liefhebben. Hij heeft mij lief. Hij wil mij ook. Ja, dat zit er ook in. Horen we dat? Soms zegt iemand, ik ben niet gewild. En daar zit dan een heel triest verhaal achter. Niet gewild, niet gewenst. Of dat kan ook, misschien willen we onszelf niet. Dat kan ook, moeite met zelfaanvaarding, maar dat werkt al gauw destructief, verwoestend. Maar de Heere zal nooit zeggen, je bent niet gewild. Integendeel. En wat geeft het een blijdschap om je leven aan hem toe te vertrouwen, zodat je het Paulus nazegt, ik ben door hem gekend. En zijn kennen van mij gaat altijd aan mijn kennen van hem vooraf. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. In die volgorde. En dat is eigenlijk wat we zongen in die toch wel bijzondere Psalm 139. U kent mij. En in de nieuwe berijming wordt het inderdaad zo heel treffend gezegd. Dieper dan dat ik mijzelf ooit ken. Dat is een troost. Want soms ben ik mijzelf een raadsel. Dat u dat ook wel eens, dat je jezelf niet begrijpt. En dat je de weg kwijtraakt in je eigen hart. Ik kan ook schrikken van wat er diep van binnen bij mij leeft. Ik zou niet graag willen dat op mijn voorhoofd altijd te lezen stond wat ik allemaal denk. Zou u ook niet willen. En jij ook niet. Zo'n display. Wat er leeft aan zondige verlangens, aan opstand, aan verzet tegen God. En laat hij ondanks dat alles mij toch willen kennen en liefhebben. Wat een genade. Ja, want dat is het. U kent mij. Of zoals Paulus zegt, ik ben gekend. De passieve vorm, het is me overkomen. En heeft God mij dat niet verzekerd in de heilige doop? Vanmorgen heb ik 4 kinderen mogen dopen in Capelle aan de IJssel. Dan komt het weer heel dichtbij. Ik heb het vanmorgen nog gezegd. We dopen niet met nummers. Nummer 1, ik doop u. Nummer 2, nee, de naam. Zo persoonlijk gaat het toe in het evangelie. Ook mijn naam is genoemd toen ik werd gedoopt. Met de boodschap, ik ken je. Ik ben jouw God. Ik als Vader, Zoon en Heilige Geest. En nou zegt Paulus, zoals ik gekend ben, zo zal ik dan straks ook kennen. Wie of wat? In ieder geval God. O ja, door het geloof mogen wij hem nu ook al kennen, maar straks zal het toch anders zijn. Alleen al omdat we de Heere van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Maar ik denk, gemeente, dat we van de ene verrassing in de andere vallen. Denkt u ook niet? Omdat God zo oneindig veel groter is dan wij ons nu kunnen indenken. En dan zullen we hem pas kennen zoals hij werkelijk is. In al zijn glorie, in al zijn majesteitelijkheid, in zijn heerlijkheid. Kennen dan, maar ook elkaar, door en door. En ook onszelf, door en door. Terwijl er geen enkel raadsel meer zal zijn, omdat het hele bestaan transparant zal zijn, doorzichtig tot op God, zonder ook maar iets van ondoorzichtigheid. Wat een perspectief. En hiermee heeft Paulus destijds de gemeente van Korinthe mogen bemoedigen. En vandaag worden wij als gemeente van Gorkum met datzelfde uitzicht bemoedigd. Juist wanneer we onze vragen en aanvechtingen hebben. Toe. Laat ieder de boodschap van de tekst meenemen, u, jullie en ik, opdat we hoopvol in het leven staan. Ondanks alle raadsels die er zijn. Ja, nu nog wel. Straks niet meer. En dat uitzicht heeft ieder die zijn heil van de Heer Jezus verwacht. Dan mag je immers geloven, weten, door God gekend te zijn. En daarmee ook geborgen te zijn. In zijn liefde. In zijn welbehagen. In zijn Zoon. Amen. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Wij zingen gezang 307, drie coupletten. Thank you. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u voor dit woord. Dat midden in het leven staat, in de gebrokenheid. En dat tegelijk zoveel uitzicht biedt. Laat het ons troosten als we tegen de raadsels van het leven oplopen. Dingen die ons kunnen verwarren, neerdrukken. En ook als we telkens weer ontdekken hoe ten dele ons kennen is, ook van u. En we bidden u wil krachtig doorwerken met uw Heilige Geest in de gemeente, onder alle leeftijden. Zegen het werk in de gemeente. Ook in deze vacaturetijd. Geef wijsheid aan de kerkenraad. Wilt u zelf ook een dienaar van uw woord zenden en laat daar veel gebed om zijn. We bidden u voor allen die zorgen kennen om de gezondheid of in relaties, of op het werk of in de studie. Wees met uw kerk wereldwijd. We bidden u voor allen die worden vervolgd omwille van uw naam. Zo dragen wij ook Israël aan u op. Wees het Joodse volk wereldwijd nabij. Maar wilt u ook in het Midden-Oosten zijn? En laten ogen opengaan voor uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden u, Heere, om de vrede van en voor Jeruzalem. Wij bidden ook met het oog op de komende week om uw leiding en uw kracht. Sterk ons in alle taken, in alle verantwoordelijkheden die we hebben. Help de kinderen en de jongeren op school in de studie. Zegen allen die bij het onderwijs betrokken zijn. Docenten, leerkrachten. We bidden u, Heere, voor allen die in het bedrijfsleven hun taak hebben, in de gezondheidszorg of waar dan ook. Zegen ook ouders in de gezinnen, geef wijsheid. Ook wanneer dingen niet goed lopen. U weet van alle spanningen, gebrokenheid. We dragen ons land aan u op, maar ook de wereld. Al die landen waar verwarring is, rond politieke leiders, demonstraties, o God, wat een onrust. En toch houden we vast wat we aan het begin van de dienst hebben gezongen, dat u regeert en dat u de allerhoogste majesteit bent. Wees ook met ons eigen land. We bidden u voor de overheid, voor onze koning en koningin, voor de plaatselijke overheid. Ga met ons deze zondagavond in. Geef dat we uw woord bewaren en dat uw woord ons draagt. Vergeef al het verkeerde, zegen het goede. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Psalm 108, de versen 1 en 2.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.